Hoe zit het dan bij jullie board? Want degene die leiding geeft is een witte man van middelbare leeftijd.
Ja, maar die kan nog steeds veranderen en meegroeien. En die kan nog steeds ook heel erg het voorbeeld geven.
Bazen van de meest inspirerende bedrijven aan het woord. Welkom op C-Level.
Welkom en fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van C-Level. Mijn naam is Tom Jessen en in deze podcast ga ik elke aflevering in gesprek met inspirerende leiders van bedrijven in Nederland. In deze aflevering Wouter Kolk, de CEO van Ahold Delhaize. En mocht je nou meer willen weten over leidinggeven anno 2023, kom dan op 16 juni naar de Thought Leaders Day in Delft. Een dag die helemaal in het teken staat van leidinggeven en waar inspirerende CEO's bij elkaar komen om tips en tricks te delen. In de beschrijving bij deze podcast vind je een linkje naar het programma en kun je ook meteen kaartjes bestellen. Wouter Kolk, welkom op C-Level.
Goedemiddag.
CEO van Ahold Delhaize, maar daar moet ik dan meteen bij toevoegen.
Europe
en Azië ook nog?
Ja, Indonesië.
Indonesië.
Ja, Azië is wel heel groot.
Ja. Oké, okay. Leg die eventjes uit waarom die, want wat hebben die met elkaar te maken?
Heel veel en niks. Het is meer dat sinds de merger met Ahold en Delhaize is Europa natuurlijk bestaat uit een flink aantal merken. Maar daar is ook nog een joint venture bijgekomen, Super Indo, die we daar hebben in Indonesië. Die stamt van oudsher af van Delhaize. Die hebben dat 25 jaar geleden gestart en dat hebben ze nog steeds. En die joint venture die hoort er ook bij, de familie.
Ja. Dus, wat valt er dan allemaal onder je? Met andere woorden, waar ben je verantwoordelijk voor als CEO?
Nou, de verantwoordelijkheid voor Europa, hè, dus Super Indo is één. Maar als we van ver naar dichtbij gaan, Alfa Vita in Griekenland. We hebben in Servië Maxi, we hebben Mega Image in Roemenië. We hebben Albert in Tsjechië. En dan komen we in Luxemburg en België. Daar hebben we natuurlijk Delhaize. En dan in Nederland bol.com, die natuurlijk ook actief is in Vlaanderen. En Ethos en Gal en uiteindelijk Albert Heijn.
Ja.
Dus dat zijn alle bedrijven. Precies,
iemand die dit hoort, die denkt natuurlijk dat is een enorme verantwoordelijkheid om dat allemaal goed aan te sturen.
Ja, dat is het ook.
Hoe doe je dat?
Dat doe je dus niet alleen. Dus ik heb een team. Marit, die stuurt het Albert Heijn bedrijf aan samen met Ethos en Gal. Margaret, die doet bol.com. Xavier, die doet Delhaize. En Jesper, die overziet de vier merken in Oost-Europa. Dus dat doen we met elkaar. En dan heb ik hier ook nog een team in Zaandam zitten. Met financiën, met HR, met digitaal technologie en andere support die we nog hebben hier.
Ja. Ik denk dat het voor deze podcast interessant is. Ook gewoon om het een beetje overzichtelijk te houden. En in ieder geval ook dicht bij huis te houden. Omdat iedereen denkt die luistert, die kent natuurlijk Albert Heijn. Om daar vooral op te focussen. En als je zegt, nou, ik heb mooie voorbeelden uit andere delen van de wereld, deel ze alsjeblieft.
Zeker, zeker.
Maar dan hebben we een beetje een idee van waar we op kunnen focussen. Ik was vooral benieuwd naar, wat is nou het gevoel dat jij mensen mee wil geven als ze bijvoorbeeld een Albert Heijn supermarkt inwandelen, maar ook als ze er weer uit lopen?
Ja, oké. Nou, dat is een mooi gevoel. Ik denk dat geldt trouwens inderdaad voor een Albert Heijn, maar een Albert voor elke supermarkt van Ahold Delhaize moet je eigenlijk een beetje hetzelfde gevoel hebben. Ik denk als je heel bazaal kijkt, wat ik zelf heel belangrijk vind, is natuurlijk een warm welkom. En een warm welkom is dat het schoon, opgeruimd, duidelijk, overzichtelijk, waar je gewoon heel makkelijk in en uit loopt. We hebben natuurlijk miljoenen klanten die elke dag bij ons over de vloer komen. Die redelijk efficiënt hun boodschappen kunnen doen, die niet misgrijpen, die goed. Wat vaak ook terughoor van klanten als wij een winkel ombouwen. Dat ze zeggen, Wouter, zet niet alles weer overal en nergens, want dan kan ik het niet vinden. Dus een bepaalde routine, een bepaalde helderheid in van waar kan ik mijn spulletjes me vinden en makkelijk vinden. Dat is denk ik makkelijk. Wat denk ik belangrijk is dat er toch als je vragen hebt, dat er toch iemand rondloopt. Ik vind het altijd heel erg prettig in mijn winkel, waar ik de eigenaar heel goed ken. En als ik die even kan aanspreken, meer voor de gezelligheid van, joh, hoe is het en hoe is het deze week? Dus dat er een aanspreekpunt is, vind ik belangrijk. Dat is niet altijd even makkelijk, maar is wel lekker. En dat je daarna heel efficiënt er ook weer uit kan. En dat je tegenwoordig kan je kiezen of je gaat bij de zelfscan, wat heel veel klanten ook heel fijn vinden, met name na COVID. Want dan zit je eigenlijk alleen maar zelf aan je eigen boodschappen en niet iemand anders. Vinden heel veel klanten toch heel prettig. En die kunnen ze zelf hun tas indelen en het eigen tempo bepalen. Maar sommige klanten vinden het ook heel fijn om nog even te kletsen bij de cashier en even rustig alles op de band te zetten. Dus,
ja, is dat door COVID ook... ik neem aan dat het vooral ook een behoefte was die er al langer leefde, maar door COVID heeft het een vlucht gekregen?
Ja, we waren eigenlijk al jaren geleden met to-go's met name bezig met zelfscan. Want daar was het natuurlijk vooral het tempo.
Ja, en ligt vaak op de stations, hè?
Ja. Op stations of in de binnensteden gewoon even snel 2-3 dingetjes halen en dan weg. Daar begon de behoefte heel erg. Maar met COVID was het ook met name... jij bent dan degene die alleen maar de boodschappen aanraakt en niemand anders. En dat is toch heel prettig. En, ja. Geeft een veilig gevoel. En er was ook een stuk gemak. En daarnaast is er een ander voordeel, is dat als wij 2 of 3 kassa's weghalen, kunnen we vaak 10 zelfscankassa's terug. Dus de capaciteit gaat ook omhoog. Ja. Dus dat is ook een voordeel.
Ik vond het wel grappig. Ik was gisteren een tankje langs de A12. En dan zag ik hetzelfde principe al als je gewoon wil afrekenen voor tanken. Dus ik dacht, dit hebben ze bij jullie waarschijnlijk ter inspiratie.
Nou, iedereen zit naar elkaar te kijken in deze wereld. Dus kijk, en de volgende stap is natuurlijk uiteindelijk wat we noemen de autonomous store. Dat je dus inderdaad binnenkomt, jezelf herkenbaar maakt, je boodschappen pakt en uiteindelijk eruit loopt.
Ja.
En dan krijg je à la je Uber, pling, een pingetje dat er 19,25 van je bankrekening is afgehaald. Dat is natuurlijk de toekomst. Maar zover zijn we nog niet.
Nee. Oké, dit is wel interessant. Want dit is het beeld wat we allemaal herkennen. Eén aspect wil ik er nog even aan toevoegen wat ik laatst las en wat ik interessant vond. Namelijk dat jullie als Albert Heijn volgens mij op een paar plekken een proef gaan doen. Door ook de eerlijke prijs, noem ik het maar even in eigen woorden laten zien.
Het team van Marit hebben juist deze week hebben een aantal dingen aangekondigd. Ze hebben hun sustainability rapport weer uitgebracht. Je bent op heel veel vlakken bezig met een bepaalde standaard te bereiken. En als je dat haalt, dan krijg je dat label. En dat geeft gewoon een erkenning voor wat ze allemaal aan het doen zijn. True pricing is meer dat we ook consumenten en klanten bewust willen maken wat zit er nog meer achter. En wat zijn inderdaad de factoren die ook meetellen met de pricing. Kijk, straks in de toekomst wil je natuurlijk eigenlijk dat klanten niet alleen maar gezondere keuzes gaan maken. En dat proberen we al met Nutri-Score te stimuleren. Maar ook betere keuzes voor het klimaat. En dus je gaat ook straks naar een bepaalde codering toe waarin je CO2 footprint ziet. En weet je, hoe lang zijn bepaalde producten onderweg? Wat is hun footprint? En dat klanten straks ook kunnen kiezen van, hetzelfde prijs, hetzelfde product, maar ik kies dan toch voor een product met een minder grote footprint. En true pricing is de eerste initiatief om eens een keer te testen. Hoe gaan klanten ermee om? Hoe kijken ze ernaar?
Dat is een goede
proef.
Je krijgt eigenlijk 2 prijzen zo meteen.
Dat is onze eigen normale prijs zoals wij het weg hebben gezet. En dan kijken wij natuurlijk ook naar concurrenten. We kijken naar de omgeving. En de true price is, daar berekenen we eigenlijk ook alle effecten door. Daar hangen we een prijskaartje aan. Dat doen we met een externe instantie. Dat doen we niet zelf. En dan zou je eigenlijk als consument, als je die prijs zou betalen, dan zou je ook daarmee allerlei andere zaken kunnen compenseren.
Precies, en krijgt de koffieboer ook een eerlijke prijs bijvoorbeeld?
Nou ja, bij ons krijgt die koffieboer dat al wel. Maar je hebt dan ook in ieder geval alle effecten van dat product. En daar zie je ook bijvoorbeeld dat havermelk en gewone koeienmelk een andere effect heeft op het milieu. En dat is ingeprijsd door de organisatie van True Pricing. En dat kan een consument zien.
Ja.
En dat is denk ik... er zijn heel veel klanten, met name jonge klanten, die vinden dat heel interessant. En we zijn ook nog heel benieuwd, ben je dan bereid om dat er eventueel voor te betalen of niet? Of zeg je van, dat is goed, maar dat moeten jullie vooral doen, Aal de Leze. En ik betaal gewoon de competitieve prijs. Dat gaan we uitvinden.
Ja. Nou, ik noemde dit
en ik vind het ook wel. Kijk, dit is een mooi voorbeeld van experimenten die we overal in Europa doen. Om te leren hoe consumenten reageren, maar ook op de veranderende omgeving waarin we zitten.
En heb je een idee over wat voor prijsverschil praat?
Het zijn wel centen in dit geval. Maar het zijn wel iets wat 2-3 euro kost, 10-20 cent. Dus het is wel significant. Het is 10-15%.
Ja. Als je het hele
kale meeneemt.
Ja, maar als je ook het boodschappenlijstje kijkt, dan maakt het wel een paar euro verschil.
Zeker.
Onderaan de streep, ja. Ik vond deze voorbeelden interessant, omdat jullie natuurlijk, dit doen jullie bewust, denk ik, deze keuze. Ja. Misschien moet je dat even uitleggen. Waarom wil natuurlijk kijken wat voor effect heeft het, maar welk grote doel zit erachter?
Nou, kijk, uiteindelijk wil je als bedrijf totaal moeten wij en willen we meer en een betere footprint achterlaten. Mm. Dus, en dat zit in heel veel dingen. Maar bij ons zijn eigenlijk 4 dingen heel belangrijk. Gezonder eten. Dus dat is een belangrijk speerpunt voor ons. Minder voedselverspilling. Plastic. en de CO2 moet omlaag. En de CO2 moet omlaag in zeg maar wat we noemen scope 1 en 2. Hè? Dus dat is wat wij zelf, hè? Dus van onze winkels, onze logistiek, ja, de bestelbusjes. En scope 3 is uiteindelijk ook wat alle leveranciers doen.
En dit is wetgeving, hè?
Wat zeg je?
Dit is wetgeving, hè? Dus het wordt verplicht gesteld.
Ja, dat is ook heel goed. Want dan je kan dit namelijk ook niet alleen doen. Maar het gaat uiteindelijk ook om de voedseltransitie. Hè? Dus dat consumenten toch anders gaan eten. En het nutje van dat, in plaats van verbieden of suikertax, kan je ook proberen klanten te stimuleren om anders te consumeren. En dat is proberen wij te doen. En ook hiermee. Dus het geeft, soms is het met inzicht. Ja. We hebben bijvoorbeeld ook een paar jaar geleden, toen we nog geen Nutri-score hadden, hebben we bijvoorbeeld frisdrankenschap. Weet je, de presentatie van alle frisdranken hebben we op suiker ingericht. Dus je had zonder suiker tot en met heel veel suiker. Zeg maar aan de linkerkant tot aan de rechterkant. En laat klanten maar kiezen wat ze uiteindelijk, want ze zijn er vaak helemaal niet van bewust of kijken er niet naar. En dan zag je dat toch, de fabrikanten vonden dat A niet leuk om aan in het linker rijtje te staan. Zo van, joh, met heel veel suiker. Dus die begonnen suiker te minderen. En consumenten kozen toch wat meer in het midden. En dus daardoor kan je toch bepaald gedrag beïnvloeden en daardoor stimuleer je ook uiteindelijk minder suiker te consumeren.
Ja.
En dat zijn allerlei experimenten die we doen, zoals dit ook, om uiteindelijk klanten te helpen om betere keuzes te maken, zonder ze te forceren of te dwingen of te straffen.
Precies. Ja. Hoe zien we nou jouw handtekening en de handtekening van jouw team, ook in de manier waarop jij leiding geeft achter de schermen, in de zaken die wij als consumenten in die supermarkt zien en ook in dit soort initiatieven?
Ja, nou ja, ik denk dat je dus veel initiatieven ziet. Ik denk dat dat absoluut de handtekening
maar
is.
Denk jij dat
ons
dan zelf? Zeg je
nee,
dat dan?
Nee, dat kan ik niet. Want dan gaat iedereen zitten wachten op Wouter van wat heb je nu weer verzonnen? Zo werkt dat niet. Er wordt heel veel verzonnen in de teams. Wat we proberen, wat ik probeer, is een open, innovatieve cultuur te stimuleren. Maar wel met een bepaalde gedachte. Weet je? We gaan niet experimenteren op allerlei vlakken. Weet je? Probeer nou op de vlakken waar ik het nou net over
focus
had. Ja, probeer daarin te experimenteren. Dus je kadert met elkaar wel aan waar je experimenteert en wanneer. En
dus jij ook bepaalt mede de focusgebieden dan?
Ja. En dat doe je ook wel samen. Dus dat doen we ook met de groep. Dus vanuit Aal de Lessen, gewoon global, geven we wel aan van jongens, dit zijn de richtingen waar we in ons willen ontwikkelen als retailer. En dat vervolgens implementeren we dat ook in alle merken. En daarnaast proberen we een cultuur te creëren waar iedereen inderdaad die richting op gaat. Daar heb je vaak gesprekken over van hey, wat heb je gedaan? Wat voor initiatieven heb je genomen daarop? En zo probeer je elkaar ook te stimuleren. Ik probeer ook heel erg te stimuleren dat je van elkaar leert. Dat is niet altijd makkelijk, want iedereen is toch wel competitief en wil het graag goed doen en is ook vaak gewoon druk. Dus ik zeg, joh, weet je, hier is nog iets wat ze ergens in Roemenië hebben geprobeerd of in bij de Lezen in België. En kijk, ik heb het overzicht natuurlijk wel. En dat heeft niet iedereen. Dus ik probeer dat ook te delen. En ik probeer ook dat we gewoon continu, ook al ben je succesvol en heb je veel zelfvertrouwen, om toch een lerende houding. Weet je, blijf nieuwsgierig naar elkaar. Ook nieuwsgierig naar wat concurrenten doen. Soms denken van, nou, poeh, weet je, laat die maar lekker gaan. Ik zeg, nou, misschien kunnen we toch wel wat van leren. Wat weet je, inzicht van anderen.
Ja.
Dus dat is altijd nuttig.
Want is de consument in Zuid-Europa, is die vergelijkbaar met de consument in Nederland? Met andere woorden, kun je de inzichten vanuit elders hier gebruiken? Of moet je toch wel gaan kijken, we zitten wel in Nederland?
Ja en nee. Er zitten echt wel verschillen in. We hebben ook wel eens een keer een onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld hoe reageren consumenten op gebruik van data. En wat vertrouwen ze wel en wat vertrouwen ze niet. Je ziet ook dat de online penetratie, zoals we het noemen, weet je, hoe vaak en hoeveel bestellen klanten online en hoeveel maken ze gebruik van hun telefoon of digitaal. Daar zitten echt wel verschillen tussen. Er zit al heel veel verschil tussen Belgen en Nederlanders daarin trouwens.
Kun je een verschil noemen?
Nou, de penetratie van online is in België stukken lager dan in Nederland. Dus als ik kijk naar percentages, dan zit je in Nederland met online zitten we tussen de 10-15% wat online besteld wordt. En in België zit je tussen de 3-5%. Echt heel anders. Dus ook het gebruik van telefoons, daar zie je eigenlijk dat in de Oost-Europese landen ze eigenlijk enorm snel digitaal zijn op de phone. Dus phone first. Terwijl je dat hier nog vrij, de PC en de laptop en de tablet ook nog heel dominant zijn. Dus Dus er zijn echt wel verschillen. En er zijn ook natuurlijk heel erg grote verschillen in eetgewoontes. Hè? Dus kijk, we hebben hier al vrij ver gevorderd de proteïnetransitie. Hè? Dus mensen eten al minder vlees. Switchen wat meer naar gevogelte, naar maar vis. Maar ook naar alternatieven. Nou, dat is in Servië nog niet aan de hand, zeg maar. Terwijl ze bijvoorbeeld in Griekenland al behoorlijk mediterraan dieet hebben. Dus echt anders. Dus, maar goed, aan de andere kant, weet je, everybody loves good prices. Hè? Dus promoties, loyalty programma's, sparen. Dat zijn eigenlijk dingen die overal altijd heel erg aantrekkelijk zijn.
Ja. Ja. Interessant is, jij zit in deze rol, de huidige rol vanaf 2018, hè?
Ja.
Dan is het interessant, we zijn natuurlijk een paar jaar verder nu. Er is veel gebeurd in de wereld. Ja. Zie jij ook dat dat invloed heeft op de manier waarop jij intern mensen aanstuurt?
Nou, kijk, ik denk wel op zich qua grondhouding niet echt. Wat je wel merkt is dat we gewoon veel hebben meegemaakt in de afgelopen 4 jaar. Weet je, even los van de fusie. Maar we zijn vervolgens door COVID heen gedenderd met elkaar. Je zit nu in een grote energiecrisis en inflatie. Dat zijn allemaal aspecten die we niet hadden meegemaakt daarvoor. Digitalisering heeft versnelling. AI zitten we nu tegenaan te kijken van over wat gaat dat brengen. Dus dat de constante verandering en de constante flexibiliteit en het constant blijven leren en aanpassen, dat is wel heftiger dan toen ik begon in 18. Toen was ik ook nog de baas van Albert Heijn en ik kreeg Europa erbij. Dus uiteindelijk hebben we langzamerhand, heeft Marit het van mij overgenomen. Maar die snelheid van verandering, de complexiteit en de, maar ook gewoon je eigen fysieke aanpassing. Hè? Mm-hmm. Hoe vaak reis je nu nog? Dat doe ik ook al minder. Je bent minder op kantoor, je bent flexibeler. De interactie met mensen is ook wat anders geworden. Je moet... Dus dat heeft voor iedereen impact, maar ook voor mij.
Ja, en hoe pas je je daar op? Heb je voor jezelf een soort van manier gevonden van oké, zo ga ik daarmee om met die snelle veranderingen die er altijd al bij hebben gehoord, maar die dus nu...
Nou ja, wat ik altijd tegen mezelf zeg en ook tegen mijn collega's en mijn mensen en mijn team, is it never stops. Weet je? Dus weet je, soms heb je wel eens van, nou mag het even wat minder. Ik dacht, nou vergeet dat maar, het wordt alleen maar erger. Dus dan ben je er in ieder geval op voorbereid en... Ja, en ik denk dat je zelf ook, wat ik ook heel belangrijk vind, is dat je zelf gewoon goed helder van geest blijft. Dat klinkt heel gek, maar ook gewoon fit en fysiek goed. Want dan mensen met die goed in hun vel zitten, die zelfvertrouwen hebben, die kunnen veel meer aan dan dat je in angst zit of dat je het eigenlijk niet meer bijbeent. Dus zorg ook goed voor je eigen balans. En ik denk ook dat het goed is dat je zelf voor jezelf goed nadenkt over hoe leer ik eigenlijk. Sommigen vinden het heel fijn om te lezen, om dingen te bekijken. Anderen vinden leren goed door gesprekken te voeren met anderen, te luisteren, met anderen interactie te hebben. Want je gaat goed voor jezelf na hoe snel neem je informatie op.
En wat geldt voor jou?
Ik hou van kletsen en luisteren. Ik forceer mezelf in de vakantie om boeken mee te nemen. Nou, dan lees ik altijd de helft. maar ik hou van snel informatie tot me nemen. Maar met name gesprekken en dialoog en luisteren naar anderen.
Maar met
wie dan? Nou, kijk, het leuke is van ons bedrijf. Je kan met iedereen praten met wie je wil. Dus als jij heel graag wil weten van iemand die uitstekend iets weet van sustainability. Of van, we kunnen de beste professoren krijgen. Maar je kan altijd iedereen bellen. En ze willen het graag...
Want iedereen wil met jou praten.
Nou ja, met ons. Weet je, iedereen wil met ons werken. Iedereen heeft ook vaak een mening over ons. Dus je kan alles voor elkaar krijgen.
Maar hoe zorg je daar dan weer voor de focus? Want de focus die hebben we eerder gehoord in de gebieden die je hebt bepaald. Hoe zorg je ervoor?
Ja, maar ook hier, hè, als je zegt van ja, ik wil wat meer weten over AI. Ik wil wat meer weten wat dat kan betekenen. Dan nog, je gaat even zoeken. Wie hebben we nodig? Hoe kunnen we de beste mensen vinden? En dat komt, er zit vast altijd wel iemand in onze organisatie die zegt, nou, dan moet je daarmee praten.
Ja.
En dan gaat het vanzelf.
Ja, oké. Dus veel gesprekken voeren, daar raak jij van geïnspireerd, door geïnspireerd.
Ja, en daar leer ik ook van. Ja. En ook van mijn eigen team. Hè? Dus die delen ook dingen met mij. Die zeggen ook van, joh Wouter, dat moet je ook eens lezen. Daar ben ik toevallig eens een keer tegengekomen. Ontzettend interessant.
Ja.
En dus je probeert elkaar ook gewoon... daarin mee te nemen.
En ga je dat dan nog documenteren ergens? Dat je dan s'avonds thuis zit en dat je denkt... nou, wat heb ik vandaag allemaal gesproken? Schrijf het nog op of zit het gewoon...
Nee, het zit in de kop. Het zit in mijn hoofd, ja. Nou, en vaak heb je, pak je de... ik kan redelijk goed, zeg maar, zin en onzin van elkaar scheiden. En ook focus houden op de wat echt belangrijk is. En daar ga ik vervolgens ook mee aan de slag. Ja. Dus ik ben niet iemand die die hele, hele grote, dikke dagboeken schrijft. Nee. Nee, ik ben ook vrij kort in mijn e-mails. Ja, nee, oké, okay, of let's go.
Dat is niet bot bedoeld dus, maar dat is gewoon...
Nee hoor, kort en het is gewoon snelheid. Ja, ja, want anders, weet je, als dingen opstapelen, dan kom je er nooit meer uit. En dan loop je ook rond en dat je denkt van, jeetje, ik moet nog zoveel doen. Ja. Je kan maar beter snel, het houdt je fris.
Ja. Oké. Okay. Nog een andere interessant ding wat je net zei, namelijk die balans, hè, tussen werk en privé. Wat natuurlijk ook voor, zeker mensen in jouw rol, kan dat best wel lastig zijn. Want soms moet iets gewoon nu gebeuren.
Ja.
Wat heb jij voor jezelf bedacht waardoor je dat goed in evenwicht houdt?
Nou, dit is ook. Hè, dus snel dingen gewoon afwikkelen. Niet laten verslonzen. Niet, weet je, hup, snel er doorheen. Dan heb je ruimte, letterlijk en figuurlijk. Keiharde discipline over wanneer je even wat tijd voor jezelf pakt om te sporten. Of dat je tijd pakt om met je team te zitten. En dat moet je gewoon echt plannen. Weet je, dat moet je ook gewoon zorgen dat je in je agenda een paar witte vlekken houdt die niet vol zitten, zodat je even wat dingen kan wegduwen. En soms moet je ook gewoon voor jezelf je eigen ontspanning plannen. Moet je ook gewoon regelen. Mm. En dat kan voor ieder anders zijn. Weet je, de een vindt het lekker om naar klassieke muziek te luisteren, of door een goed boek te lezen, of door naar de film te gaan. Of de ander wil graag sporten. De ander wil, weet je, maar plan het. Regel het gewoon. En daar moet je gewoon heel gedisciplineerd in zijn. En deel dat ook gewoon met je omgeving. Van jongens, nee, dat ben ik er gewoon niet, want dan ben ik dat aan het doen. Mm. En vaak, weet je, er zijn natuurlijk situaties dat je echt moet ingrijpen en in moet instappen. Dat moet je gewoon goed aanvoelen. Maar vaak kan je best even een uurtje voor jezelf plannen. En uiteindelijk komt het daarna ook wel goed.
En dat mag ook onder werk, in de traditionele werk, want het vervaagt natuurlijk een
beetje. Ja, maar ik denk dat COVID dat wel geleerd heeft. Dat je, kijk, ik sta 24 uur aan. Mm. Dat gaat, it never stops. En ik zeg tegen mensen ook, als je me echt nodig hebt, een WhatsApp met je en ik ben er. Mm. Dus het stopt nooit. Dus je kan ook rustig wat plannen in de tussentijd. Of dat je zegt van, nou, weet je, 's ochtends ga ik nu... Bijvoorbeeld zeker op de dinsdagen of wanneer het hartstikke druk is. Ik zeg, nou, dan start ik wat later. Ik start later naar kantoor en ik doe gewoon eerst gewoon nog dingen thuis. Of je loopt een rondje in het park in de middag. Weet je moet het gewoon plannen. Je moet het gewoon goed plannen. En ik vind wel, met COVID zijn we daar inderdaad, hebben we gewoon geleerd dat dat best wat flexibeler kan. En niet alleen maar met z'n allen om 8 uur 's ochtends in de auto en om 6 uur weer naar huis. Dat is niet zo handig.
Ja. Hoe aantrekkelijk is een ander onderwerp? Hoe aantrekkelijk is Ahold Delhaize voor de nieuwe generatie medewerkers? De Gen Z'ers ook wel genoemd.
Ja. Nu daar zijn wij de grootste werkgever van. Dus we hebben natuurlijk heel veel jonge mensen voor ons werken. Ik denk op 2 niveaus. Heel veel jonge mensen die natuurlijk bij ons in de winkel komen. Die hun eerste baan. Het is vaak in de buurt. Het is vaak, je komt je vrienden en je familieleden tegen, dat is hartstikke leuk. Het is voor het eerst werken in een team. Je leert ook discipline, want je werkt van dan tot dan. En dan moet je er ook wel zijn en dan moet je ook gewoon aanstaan. Ik denk dat dat voor heel veel jonge mensen ook heel fijn is. Weet je, een stukje structuur, een stukje team. En je kan uiteindelijk ook wel doorgroeien, teamleider worden. Weet je, stuur je een club aan. Dat is denk ik hartstikke spannend voor heel veel mensen. Ik denk daarnaast de andere kant bieden we natuurlijk ook nog steeds heel veel plekken voor management trainees, mensen die verder willen groeien. Zo ben ik zelf ook begonnen. En het voordeel wat ik altijd bij Adelaise vind, en daarom werk ik hier al heel lang, is je kan, het is nooit saai, dat sowieso, maar je kan ook heel veel kanten op. Je kan de winkelkant op, je kan de distributiekant op, je kan ook naar de inkoop of naar de marketing. En daarnaast ben je gewoon ook op grote schaal met iets bezig wat heel meaningful is. Met voedsel en met eten, met consumenten. Hier in Nederland alleen al 6 miljoen bordjes per dag wat we aanraken. Weet je, ook al ben je alleen maar de inkoper van de wortels. Weet je hebt enorme impact wat je doet. En als jij toevallig iets ontdekt waardoor we met, weet je, het zakje wat we doen van een andere soort plastic, of we kunnen wat plastic van uithalen. Dat is een gigantische impact. Het voelt als van, nou, het is maar een klein beetje. Maar je wil niet weten hoeveel we van verkopen elke dag.
Ja.
Dus die impact is heel groot. En ik denk dat de jonge mensen met name ergens willen werken waar ze ook impact kunnen maken, waar ze verschil kunnen maken. En,
ja.
En dat kunnen ze bij ons.
Hoe goed ken jij de behoeftes van deze generatie?
Nou, we luisteren daar zelf ook heel erg naar, omdat ze bij ons werken. Dus we proberen ze ook te betrekken. Ik moet zeggen dat wij zijn management, want we zijn natuurlijk toch iets ouder, echt super. En dat is, het is wel grappig, want heel veel mensen hebben natuurlijk ook kinderen en tieners. Die krijgen van de huis uit al mee van, let even op. Daarnaast zijn wij natuurlijk, ik denk op het Nederlands elftal na een partij. Weet je, waar iedereen een mening over heeft. Iedereen heeft wel een ervaring van, ik was laatst in de winkel. En dan ga je. Dus we zitten niet zonder feedback, helemaal niet. Maar ik denk wel dat we zijn ook heel bewust van, joh, hoe kunnen we onszelf inrichten voor de jonge generatie, terwijl we eigenlijk ook, want je hebt bij ons ook een bedrijf waar mensen ook heel lang werken, waarbij je ook zeg maar met de oudere generatie te maken hebt.
En dat moet je verenigen met elkaar.
Exact. En die willen namelijk ook langer werken. Want die moeten ook langer werken en die willen dat ook graag. Die zijn ook fit en vitaal en die willen graag nog. Dus die balans tussen die twee, om die samen te brengen, vind ik ook heel uitdagend.
Ja.
En het grappige is dat je bij ons, als je in de kantine komt in een supermarkt, bij Albert Heijn of Deleuze, welke dan ook, je komt altijd de dwarsdoorsnede van de maatschappij tegen. We hebben alle culturen bij ons werken. Jong en oud zit daar. Er zit een cashier die al 40 jaar bij ons in dienst zit. Die zegt van, joh, en een jong iemand die net binnenkomt en zijn eerste keer werkt in de winkel. En dat is superleuk.
Ja, en geldt dat ook voor de board? Want een van die dingen, er zijn ook mensen die zeggen, Gen Z, dat is onzin. Hè? Dat geldt een beetje voor alle generaties. Lopen die behoeftes door elkaar heen. Maar stel dat we Gen Z pakken en we halen daar één aspect uit.
Ja.
Inclusiviteit, diversiteit vinden ze heel belangrijk.
Ja.
Hoe zit het dan bij jullie board? Want degene die leiding geeft is een witte man van middelbare leeftijd.
Ja, maar die kan nog steeds veranderen en meegroeien. En die kan nog steeds ook heel erg het voorbeeld geven over divers, inclusief.
Maar hoe doe je dat dan?
Nou, ik denk dat je zelf je moet daar zelf in geïnteresseerd zijn en denken van ja, weet je, wat heb ik er zelf mee? Dan moet je goed raden gaan. En soms ook vaak van hoe ben je opgevoed? Hoe zit je eigen gezin? Kijk, ik heb 4 dochters en mijn vrouw Helen, dus we zijn met 4 dames. Dus voor mij was het al vrij lang gesneden koek hoe het werkt. Maar ik heb ook in Azië gezeten. Ik heb daar ook 4 jaar gewoond. Ik heb ook in andere culturen gewerkt. Dus dan leer je het vanzelf wel dat, dat niet iedereen hetzelfde is. En dat juist als je juist grote verschillen bij elkaar brengt, dat dat juist heel veel inzichten geeft. En dat dat juist uiteindelijk alleen maar beter is.
Ja.
Dus je moet het wel zelf ervaren. Het is niet, ik geloof niet in spreadsheet management op dit vlak. Weet je, van we hebben bepaalde doelstellingen. We hebben KPI, we kijken naar gender balance. En that's it. Weet je, dat vind ik te simpel. Want dan is het, je moet zelf echt wel voelen, precies, wat het betekent en hoe je het meemaakt. En ik zou je vertellen dat we zelf daar ook gewoon in blijven ontwikkelen. We hadden afgelopen week een team meeting met mijn team en met Eurobase 10. En daar hebben wij onszelf in de huid verplaatst van een autistisch meisje met virtual reality. Dus je was Laura in dit geval en zij was autistisch. En zij maakte dus mee hoe voor haar een verjaardagsfeestje was. Ja, had ik nog nooit eerder meegemaakt. Iemand in mijn team die heeft zelf een autistische dochter. Dus die was heel emotioneel daarover. Maar we hebben allemaal toch wel meegemaakt. En je schrijft op wat je voelt.
Ja.
En dan weet je precies wat je voelt als je toch niet helemaal erbij hoort. Hmm. En wat het met je doet. En ook gewoon de obvious dingen van, joh, waarom vragen ze niet even aan haar, hoe zou jij dat willen eigenlijk? En wat heb je nodig? Mm. En weet je, de simpele dingen.
Ja.
Maar toch ook die ervaringen mee te pakken met elkaar, denk je toch, weet je, maak je gewoon bewust. En dat is belangrijk.
Ervaren dus is hier het centrale woord.
Ja.
En wat doe je dan met die inzichten die dit mooie concrete voorbeeld opleveren?
Nou, kijk, wat mij meteen naar binnen schoot, is dacht ik, we zaten 2 dagen bij elkaar om de plannen te bespreken voor het komende jaar. Zo van, joh, richt ik dat ook wel goed genoeg in? Weet je wel, ik heb introverte mensen, extraverte mensen. Ik heb een club, heel divers, met iemand uit de UK, een Deen, een Australische, een Belg. Er zitten een paar Nederlanders. Er zijn mensen die al 30 jaar werken en die net komen, Amerikaanse. Dus ik zit ook te kijken, betrek ik iedereen er goed bij? Weet je wel, zorg ik dat iedereen even aan bod komt? Ik begin dan wel meteen te ratelen van, heb ik dat nou al goed ingericht? En kan dat niet beter?
Ja.
En dan is het... ja, weet je, en dan kan je dat in ieder geval voor de volgende keer ook gewoon meenemen.
Precies, en dat leidt dus tot beslissingen intern. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dat extern laat zien. Dus bijvoorbeeld het voorbeeld wat je net liet zien of vertelde over het supermarktbeeld. Dat je daar ook die inclusiviteit en diversiteit een gezicht wil geven.
Ja, nou kijk, ik denk dat dat begint natuurlijk sowieso met hoe we een supermarkt aansturen. Hè, want daar zitten van nature al veel... Het is een enorm divers gezelschap. Dus dat is voor sommige supermarktmanagers ook een tweede natuur. Die denken van, joh, waar heb je het over? Dat doe ik al jaren. En voor sommigen denk ik van, nou, weet je, die kunnen er ook nog wel wat van leren. Maar daarnaast denken we dat lokaal is ook steeds meer belangrijk. En daar kijken we ook naar van, jongens, wat doen we lokaal? Zorgen we dat we dat op de events ook aanwezig zijn? Nou, Iftar hebben we net gehad. Hebben we grote events gehad. Maar ook bijvoorbeeld assortiment. Weet je, wat kunnen we nog beter lokaal wegzetten? Kunnen we ook met lokale, kleinere versleveranciers werken? Daar kijken we ook naar. Dus hoe kunnen we ook een diverser toegepast en toegespitst assortiment hebben... die goed voor de wijk klopt.
Nog één aspect hierover. Het hoeft hier namelijk ook niet de hele tijd over te gaan. Maar je zei nog iets interessants. Namelijk, als we een divers team hebben... dat leidt vaak tot, nou misschien niet de beste oplossing... maar het leidt wel tot andere inzichten die je verder helpen. Ja. Wat is dat dan? Kun je dat concreet maken?
Jeetje, ik weet niet of ik daar een voorbeeld van heb. Wat wel ook vaak helpt, is toch dat je niet... We hebben ook vaak een neiging om te snel tot een beslissing te komen en te weinig invalshoeken te zien. En dit helpt je wel soms toe slow down. Dat je denkt van oké, nog even een nachtje overslapen en toch wat meer invalshoeken te bekijken. En dat klinkt heel theoretisch, maar dat is echt beter. En soms ook toch eventjes inderdaad een nachtje slapen, een rondje hardlopen erover. En uiteindelijk is het besluit daardoor beter. Wordt het ook beter gedragen. En staat het ook langer. Hè, in plaats van dat het... je komt toch ook heel vaak toch dat je denkt van... Hé, daar had ik nog niet zo aan gedacht eigenlijk. En aan de andere kant wil je snel, snel, snel. En soms dan is het ook even goed om even een slow down. En dat forceert je gewoon. Omdat je als je een divers team hebt... en je probeert echt goed te luisteren naar en iedereen erbij te betrekken, dan moet je vertragen en dan moet je gewoon goed luisteren. En dan kom je gewoon tot een beter besluit.
Nog één onderwerp aanstippen, dat noemde je eigenlijk zelf al, AI. Heb je ChatGPT zelf al gebruikt?
Zeker, ja.
Wat
ben
je
helemaal rot van geschrokken.
Ja?
Ja. Nou, ik heb dus drie dochters van 16 tot en met 21. En ik zeg, nou, hoe gaan jullie je essays hiermee doen? En die moesten zich helemaal rot lachen natuurlijk. Wij zaten dus plannen te maken voor volgend jaar. En we typten gewoon in van, wat zou een goede strategie zijn voor Adelaide in de komende 5 jaar? En dan komt daar iets uit dat je denkt van, oké, dat is best heel goed. En vervolgens vraag je, kan je dat ook in een gedicht zetten? En kan je een lied van maken?
Dat deed hij ook.
Vervolgens dacht ik van, nou, wat weet hij van mij? Dus ik zeg van, maak eens een cv van Wouter Kolk. Dat deed hij ook gewoon. En toen dacht ik even, nou ja, dit is niet normaal. En hij miste een paar jaartallen en een paar dingen, maar... Als je dat vervolgens toevoegt en ook met een tempo, ontzettend. Ja,
dus, ja. Er zijn er collega's van jou die hebben gezegd, zet het even stil, want het gaat veel te hard.
Ja, nou, dat begrijp ik wel. Dat begrijp ik wel. Nou, kijk, wat ik belangrijk vind is dat we... Kijk, data en het gebruik van data is ontzettend belangrijk voor ons bedrijf. En dan heb ik het niet over alleen maar ChatGPT, maar ook gewoon... Weet je, data is ontzettend belangrijk bijvoorbeeld voor onze logistiek. Want dan kunnen we beter plannen. We kunnen ook... Weet je, daarmee kunnen we voedselverspilling tegengaan. Daar kunnen we CO2-reductie mee. Dus het gebruik van data is cruciaal voor onze business. Dus we moeten vooral niet een omgeving hebben waar mensen bang worden van... Oh, weet je, dat moeten we niet doen. Dus we moeten zorgen dat het veilig is, maar dat het goed is. Maar dat we er ook gewoon echt goed en professioneel van gebruiken. Kijk wat er in Italië, daar heeft de regering gezegd. En nou, je ziet ook al de TikTok-fenomeen en een paar andere goeroes die zeggen van nou stop even. Ja, ik begrijp dat wel. Maar waar het met name om gaat is dat die ontwikkelingen belangrijk zijn, maar dat die wel veilig zijn. En dat die wel niet misbruikt worden. Want ja, stel je voor dat jij wordt gequote terwijl je het helemaal niet bent. Of met deepfake en vervolgens met alle informatie die erachter zit. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen daar heel bang van worden. Ja. En dat moeten we vooral zien te voorkomen, want het is te belangrijk om op een goede manier data op een goede manier te gebruiken.
Mm. Ja. Maar hoe kan kunstmatige intelligentie, even los van dat hele ChatGPT, hoe kan dat jullie als bedrijf helpen?
Nou ja, ook enorm. Want kijk, je ziet, je hebt uiteindelijk natuurlijk de klassieke automatisering, hè, die herhalende taken overneemt. Nou, dat verlicht arbeid, dat uiteindelijk verlicht dat ook. Dat helpt enorm bij ons, want we hebben heel veel repetitieve taken. Maar daarnaast kan natuurlijk intelligentie, hè, dus nu en de hogere intelligentie kan mij dus helpen om op winkelniveau assortimentsbeslissingen te maken die ik anders onmogelijk kan doen. Door data te gebruiken van de lokale winkel, van de lokale omgeving. Je kan ook met prijselasticiteit werken. Weet je? We hebben inmiddels alles al digitaal. Dus dat kan vrij snel en vrij makkelijk. Het kan enorm helpen. Je kan ook nieuwe productintroducties veel beter forecasten over hoe dat gaat lopen. Hoeveel moeten we ervan van bestellen? Het kan ons echt enorm helpen. En daardoor ben je specifieker. Je hebt minder faalkosten of minder fouten die je maakt. En dat heeft ook al enorme andere voordelen.
Maar hebben jullie een AI-strategie?
Ik denk dat we op AI en veel experimenteren. Nou, gaan we weer terug naar de true pricing. Ook hier proberen we ook te kijken naar algoritmes die werken. Maar als je infrastructuur goed hebt weggezet, hè, dus je treinrails hebt weggezet, dan kunnen de dingen in ieder geval heel snel ook verplaatsen en naar de andere kant worden gedeeld. En dat is voor ons ook heel belangrijk. Maar we zullen ook op deze nieuwe toepassingen gewoon ontzettend moeten leren. En hoe kijken we bijvoorbeeld bij assortimentsbeslissingen of we het daar kunnen toepassen. En bij bol.com gebruiken we het ook veel, want daar kan je het natuurlijk ook, dat is allemaal digitaal, dus dan kan het nog veel sneller. Kunnen we dingen kijken hoe consumenten daarop reageren. Dus het is heel belangrijk voor ons. Okay. En ook hier is het leren, luisteren, je in verdiepen over hoe werkt het en vooral nieuwsgierig blijven.
Okay. Ik dank je wel voor dit gesprek.
Ja. Graag gedaan.
Dit was C-Level, een podcast van T-Talks met CEO's die het verschil maken. Wil je deze CEO als spreker op je event? Check dan t-talks.nl.
Tot zover deze aflevering van C-Level met Wouter Kolk, de CEO van Ahold Delhaize. Vergeet je niet te abonneren in je podcast-app, want dan krijg je nieuwe afleveringen vanzelf in je feed.